vertellen over mijn naam. Mijn naam is Eliyahu. Zoals Eliyahu Navi, de profeet Elia. So, Eli is onder de eerste deel van Eliyahu. We willen hier de bedoeling te vertellen over hoe wij gered zijn van de koningin van de Kabbalah, de aanklanker van de duivel, door Yeshua. Dat was duidelijk te zien. Ja, ja, dat. Kijk, ik ben geen spreker. Ik ben gewoon boer. Ik ga het met planten. En daarom heeft mijn vrouw meegenomen, zodat ze kan goed uitleggen. Het is zo complex dingen met die dingen. Ze kan praten. En ze gaat over, het gaat weer over hierover. Dat geen misverstand, zoals de jager gezegd, dat misverstand komt. Dat mensen kunnen begrijpen. En ze kan goed uitleggen. Zo, ik ben blij. Dat is nog mijn vraag. En ze gaat erover vertellen over die genomen planten. Laten zoals Nazareth, de planten, komen schoetjes. En Nazareth is eigenlijk zoals Kaveret, waar schoetjes komen, plaats van schoetjes. Zo, plaats van Jezus gekomen in Israël, Nazareth. En daar uiteindelijk kunnen mensen die kunnen meenemen. En je ziet duidelijk, komt het schutje.
En de schutjes zijn gekomen.
Ja,
oh, eventjes.
Ja, ze doen. Heb je
aan nog
ergens? Ja, ja. Hij doet het. Kan je, de schutjes zijn aan het bloeien. Ja.
Wat moet je zeggen? Oh ja, dat. Ja. Ja, dat miste de wat mijn afkomst, wat ze gaat vertellen ook, maar ik ga niet van vertellen, maar toevoeging. Ik zie dat de Sion staat, Sion, mijn naam is Eliyahu, Sion, mijn zoon heet Sion, en mijn vader Sion, zijn vader, mijn grootvader Eliyahu. Dat zo gaat verder tot de Bijbel. Ik kom uit de priesterlijn, zowel mijn vader als mijn moeder. De eerste tempel, dat de naam Goeta, zit heilig, heilig boer, heilig. Dat is, laten zien, dat komt van de priesterlijn. En mijn moeder is ook van de priesterlijn van Djerba, het komt van deze tempel, ging naar eiland in de Middellandse Zee. En allemaal koanim daar, allemaal priesters, waar het komt. Zo, ik ben alle van deze tempel en de tweede tempel. Nou, kom niet. Ja,
en het schutje bloeit. Stam van Nevi. Het is heel bijzonder dat vandaag dat deze parasha wordt voorgelezen vandaag. Het gaat inderdaad over de bloeiende staf van Nevi. En dat is ook echt iets wat wij op ons hart hebben, want de stam van Levi, de staf die dan voor het aangezicht van God wordt neergelegd. En weer voor het aangezicht van God gaat die bloeien. En dat is eigenlijk ook wat bij ons gebeurd is. Want ja, vanuit de stam van Levi hebben we voor het aangezicht van God gelegen, voor Yeshua zelf. En hij is op dit moment ook weer bezig om die staf om die stam ook weer tot leven te brengen. En dat is deel van ons verhaal. Dus, maar dankjewel, Ellie. Ja. wij komen vooral jullie vertellen over ons bijzondere verhaal. Ja, je gaat weer zitten. Is goed, dank je. Het is een... wij komen jullie hoop geven. Om hoop te vertellen over de bijzondere dingen die God op dit moment aan het doen is. Bij de stam van Levi, in Israël. En het is zo bijzonder. We hebben zo ontzettend veel meegemaakt eigenlijk afgelopen 5 jaar, 6 jaar. Dat we soms niet weten waar we moeten beginnen. En dan zeg je focus op één onderwerp. Maar er zijn zoveel prachtige dingen die we jullie zouden willen delen. Maar ik ga jullie stukjes ervan vertellen. En als je dan nog vragen hebt op andere dingen later, dan kunnen we dat altijd vertellen. En het is vooral om hoop te planten. In jullie harten. Zoals ze al zei, Ellie zit in een planter. Dat is, en waar komt dat hoop planten vandaan? Dat komt uit een droom die ik gehad heb in 2015. Een paar maanden na Pesach. En in die droom zag ik een hand uit de hemel komen. En in die hand zat een plantje met 7 blaadjes. En het was heel duidelijk Yeshua's hand. Want hij had een soort wit gewaad aan. En toen hoorde ik, toen het moment dat ik het zag, zei hij, go plant hope in the hearts of men. Ga hoop planten in de harten van mensen. En het was zo'n bijzondere droom. Het was rond de tijd van Shavuot. En wij vertellen veel van dit soort verhalen. Wij vertellen veel over dromen. Wij vertellen over dingen die God voor ons gedaan heeft vanuit het woord. Maar ook dromen, visioenen en bovennatuurlijke ervaringen. Want zo hebben wij Yeshua leren kennen. Niet zomaar. We hebben eerlijk gezegd 100 dromen gehad. En we hadden het nooit verwacht. We hadden 6 jaar geleden, als je mij gesproken had. Ik ben zelf Bijbelsarcheoloog. En ik heb jarenlang opgegraven op alle opgravingen in Israël. Sommigen van jullie kennen mijn verhaal wel. En inclusief op hoog niveau, bij Megiddo en bij de stad van David, heb ik gewerkt voor een van de grootste professors in Israël die de Bijbel heeft ondermijnd. En hij heeft zelfs het boek geschreven, De Bijbel als Mythe. En ik heb hem jarenlang geholpen. Nou, dat is dan toch een shock als je er later achter komt dat de Bijbel toch het woord van God is. En dat is mijn persoonlijk verhaal, die ik ook soms vertel. Maar vandaag komen we ook samen om het samen te vertellen. Ellie, zoals u vertelt, Ellie is opgegroeid in Israël. Hij is met zijn eerste vrouw 30 jaar geleden naar Nederland gekomen. 35 jaar geleden. Maar zijn ouders, die zijn eigenlijk van de generatie in de jaren 50 Israël. Die hebben Ben-Gurion, heeft nog bij hun op de moshav gelopen. En zijn moeder, die wat je net vertelde, was, zijn moeder komt van het eilandje Djerba. En Djerba is een schiereiland van Tunesië. En in Tunesië, in het jaar 586 voor Christus, is een kleine groep priesters, van Aaronische priesters en levieten, zijn vanuit de tempel, vlak voor of na de verwoesting, dat weten ze niet zeker, zijn daar naartoe verhuisd en die zijn nooit meer teruggegaan. En Ezra heeft toen op een gegeven moment wel gezegd, komen jullie terug naar de, om de tempel te bouwen. En toen zeiden ze, nee, we komen niet terug. Wij weten dat die verwoest gaat worden. Ze zijn eigenlijk altijd in Djerba gebleven. En het is heel bekend. Je kan het opzoeken op internet. Het is de oudste Joodse gemeenschap ter wereld. En Djerba is een echt prachtige gemeenschap. Zijn moeder komt daar vandaan. En die is naar Israël verhuisd in 51. Met een hele alia, zeg maar. Dus, Ellie is deels op de moshav daar opgegroeid en deels in Israël dan. En daarna al 35 jaar in Nederland. En wij waren eigenlijk lid gewoon van de Joodse gemeenschap hier in Den Haag. Veel van jullie misschien kennen dat wel. Ik ben zelf Joods geworden, liberaal, omdat ik als wetenschapper ook echt betrokken wilde bij Israël. Ik voelde me eigenlijk al Joods. Ik ben een van die mensen waarvan ik wist vanuit mijn familie dat ik het niet kon vinden enzovoort. En heb toen de stap genomen om toch Joods te worden. Dat was voordat ik geloofde. En ook voordat ik mijn man leerde kennen. Dus het was echt vanuit mijn hart. En toen zijn wij lid geworden van de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag. Hebben daar lang gezeten. En ga je gewoon af en toe ga je naar de synagoge. Misschien 1 of 2 keer per jaar voor een feest als er plek is. En als je tijd hebt. En voor de rest is het gewoon, je gaat af en toe naar Israël, naar de familie. En we waren absoluut niet orthodox. Want je komt ook van een wetenschappelijk heel wetenschappelijk achtergrond. Dus je bent eigenlijk meer de Bijbel aan het bestuderen als wetenschapsboek. En Ellie, die is vooral bezig met zijn planten. Als bioloog maakt hij planten en dat is zijn vak. Dus het was toch wel heel bijzonder dat je dan op een gegeven moment ervaringen krijgt. Dromen over iemand die je niet had verwacht. En deze droom die ik net vertelde over plant hoop, dat was eigenlijk een latere droom. Op het moment dat ik die stem hoorde, plant hoop, toen wist ik ook gelijk dat het Yeshua was. Dat weet je in je hart. En toen zei hij, go plant hope in the hearts of men. Geef ze hoop, vertel over mij. Laat zien dat er hoop is in de wereld. Dat hij druk bezig is. En ik wist ook gelijk dat de naam plant hoop, dat een werkwoord was. En dat vertegenwoordigde mijn mans werk. Hij heeft trouwens niet tegen mij gezegd, go dig dirt. Ga opgravingen doen in mensen's harten. Het was wel aan de hand van mijn mans werk dat hij mij riep. Dat was wel bijzonder. En hij heeft... En het was ook een werkwoord. Hè, om te gaan. Heel bijzonder. En net als Petrus werd geroepen, zeg maar, met vissen. Wij werden planten. Hoop planten. En tegelijkertijd was het ook een organisatie, een ministry. Ik wist toen gelijk dat het een naam was van wat we zouden gaan doen. En, maar... We zijn nog 2 jaar bezig, dat is nog een groeiende ministry op dit moment, in beginsel stappen. En dat is eigenlijk nu uitgegroeid tot Plant Hope Israel. En daar zal ik straks nog een stukje over vertellen aan het einde. Ik ga eerst nog even bidden voordat ik verder ga. Lieve Yeshua, ik wil u prijzen en danken voor alle grote dingen die u bij ons gedaan heeft. Dank u wel. En laat mij zien, Heer, wat u wil zeggen, Heer. Wat u wilt vertellen. Het is zo bijzonder. Zegen elke hart, Heer. En ik bid, Heer, dat er hoop zal zijn in ieders hart, Heer, voor wat u gedaan heeft. Dank u wel. Even kijken hoor. Een stukje vertellen meer. Hoe is dat begonnen? Hoe is die grote omkeer bij ons gebeurd? Een stukje getuigenis. En ik kom hier vooral niet om te preken. Ik kom gewoon om te vertellen over ons verhaal. Af en toe stukjes door. Maar het begon allemaal bij ons in 2015. Als liberale Joden waren best wel geïnteresseerd in Kabbalah. Dat is heel veel mensen op dit moment. Het is over de hele wereld. Joodse gemeenschap, niet-Joodse gemeenschap. Tijdens een lezing die ik gaf, kwam er iemand naar mij toe. En zij was de achterkleindochter van een van de grootste kabbalisten in Israël. Een hele beroemde rabbijn. En zij zei dat ze alle geheimen van de kabbala had. En alle geheimen van God over alles. Wauw. Dat is echt heel gaaf. Alle mysteries. En het was Rosh Hashanah. En toen hebben we haar uitgenodigd eigenlijk voor 1 dag. Voor één keer. Om gewoon 1 avond. Want we vonden het zo interessant. En ze had tijd. Dus. Maar ze kwam bij ons. En op het moment dat ze over onze deur ging. Over deurstap zei ze. Heb ik toestemming om hier te zijn? Wat is dat nou voor een rare vraag. Zoiets vraagt. Toen kwam ze binnen en ze zei, het kwaad bestaat niet. Helemaal niet, want dat bestaat niet in Kabbalah sowieso hoor. Dat is allemaal relatief. En als je dan gaat denken dat kwaad niet bestaat, heb je ook geen redder nodig, heb je geen licht nodig. En dan is alles gelijk en kan je alles accepteren. Beetje wat tegenwoordig veel afspeelt. En... we hadden een prachtige avond. Heel veel liefde, heel veel licht. Prachtig, het was eigenlijk heel gaaf. En toen heeft ze een jas laten hangen. En daarna konden we de hele week niet meer stoppen met denken over haar. Ah ja, weet je, wij zijn wetenschappers. Wij geloofden niet in... geloofden wel in God. Zoals de meeste Joden is het geloofd in God, maar heel ver weg. Het is als, zoals in Kabbalah wordt gezegd, En Sof heet God. En dat is een soort wezen die heel ver weg is. Wat je helemaal niet, waar je geen contact met hebt, wat bijna onmogelijk is om te bereiken. Dat was God voor ons. De volgende week kwam ze weer terug, hebben we er weer uitgenodigd. Maar toen kwam ze een maand. En toen heeft ze mijn hele huis volgestopt met allemaal spullen. Ondertussen vroeg ze voor alles, heb ik toestemming voor dit, heb ik toestemming voor dat? Mag ik dit, mag ik... Heel beleefd, dachten we. Nou, wij geloofden niet in engelen, demonen, wij geloofden er allemaal niet in. Helemaal niks. En toen is op een gegeven moment hebben wij er. Heeft een zus van mij heeft een droom gehad. En zij woont in Amerika en zij is christen. En ze zei: Jennifer, ik zie. Ze had precies die personen gezien met de namen en ze had gehoord. En ze zei: ze zijn niet wie ze zijn, pas op. Haal ze je huis uit. Toen dacht ik, ja, dag. En ze zegt, oh ja, en in die dromen, dit heeft ook iets met Yeshua, Jezus, te maken. Toen dacht ik, ja, dag. Ik dacht, dit is echt helemaal niks. Maar een paar maanden later begonnen wij ook dromen te krijgen, waarin we dus zagen, maar dat waren meer duistere dingen. En dat was niet leuk. En op een gegeven moment hebben we wel, dankzij die dromen, de kracht gehad om haar het huis uit te zetten. Dat was op 5 januari 2013. Maar toen begon de ellende. We dachten dat er vanaf was. Toen hebben we eigenlijk daarna 3 maanden zijn we geestelijk aangevallen. Want ze had overal toestemmingen voor gevraagd. En we hadden alles maar losgelaten. En we waren heel naïef geweest als wetenschappers. Zeg ik. Naïef, hè, die wetenschappers. Christenen, laat je nooit, nooit zeggen dat je niet, dat je naïef bent. Want het is, waarheid is andersom. En in ieder geval, wij zijn 3 maanden, hebben we echt de hel meegemaakt. Waarin je de geestelijke wereld hebt gezien. Demonen, engelen, we hebben dat meegemaakt. Ik ga daar niet in detail over vertellen vandaag. Maar als er mensen zijn die details willen, dat kan altijd. Andere keer. Maar in ieder geval werden we heel snel wakker, als Joden en als wetenschappers. Toen dachten we van, nou, we moeten er wat aan doen. We wisten dat we die toestemmingen moesten verbreken op een of andere manier. En we moesten dit, hoe kom je er vanaf? Nou, het eerste wat we gedaan hebben is naar de rabbijnen toe natuurlijk. En de rabbijnen kijken me aan en die zeggen, ik word ook aangevallen door iets. Hier, neem maar een amuletje of een gebedje. Ze hebben geen autoriteit in de geestelijke wereld. Ze hebben heel veel moois van God, van de Bijbel. Dat hebben ze, bewaren ze, dat is goed. Maar in de geestelijke wereld hebben ze geen autoriteit op die manier. Toen hebben wij alles geprobeerd, ongeveer wat je maar kon. En zelfs iets heel raars. We hebben zelfs op een gegeven moment... Nou, nee, dat ga ik nu niet vertellen. Crazy stuff. Anyway... uiteindelijk, op 5 mei, hebben wij, 5 mei, bevrijdingsdag, hebben wij buiten gestaan. Iemand had tegen ons gezegd, je moet ze wegsturen in de naam van Yeshua, Jezus. Toen dachten we ook dat nog. Maar ik dacht, nou, ik kan me herinneren dat mijn zus die droom heeft gehad. En we waren desperate. Dus we gingen gewoon proberen. Toen deden we dat. Op 5 mei buiten hebben we dat gedaan. Hebben we alles verbroken in de naam van Yeshua. En daar luisterden ze wel naar. En toen begonnen we de dag daarna te denken van, wie is Yeshua? Waarom vertrekken demonen door zijn naam? Hoe kan dat? Het lijkt een soort Bijbelverhaal. Want in de Bijbel vragen de Joden dat zich ook af. Hoe kan dat? En uiteindelijk zijn ze toen, Daarna begonnen we de ene droom naar de andere te hebben. Het was niet gelijk over. Het was alsof wij in een soort oorlog terecht waren gekomen, maar dan aan de verkeerde kant. Maar we waren niet meer alleen, want we hadden zijn naam aangeroepen. En op dat moment voelden wij Gods glorie over ons heen komen en hadden wij iemand die ons aan het helpen was. Maar we waren in totale shock dat het Yeshua was. We dachten, wie is hij? Dat hij bij ons was. En ik kan me herinneren een keer dat je gedroomd hebt, Ellie, dat we werden aangevallen door gevallen engelen. En dat hij op een gegeven moment echt Gods licht over ons huis heeft gezien. Die alles verbrak in één keer. Het is een lang verhaal. Want wat blijkt dus achteraf, dus dat die mevrouw, die was dus bezig met kabbala. Zij was wel een van de, zij was de achterkleinkind van de grootste kabbalist van Israël met alle geheimen daarvan. Kabbala hebben jullie ook al dingen van gehoord. Niet alles wat van Israël is, is goed. Dat is behouden van Israël. Wij steunen Israël, wij bidden voor Israël. Maar alles wat na Yeshua komt, daar moet je wel mee oppassen. Altijd gefocust blijven op Yeshua, zeggen we tegen de Messiaanse gemeente. En dat zullen alle Messiaanse Joden in Israël ook tegen je zeggen. Want Kabbala, daar zit een enorme kant in, wat te maken heeft met hekserij en occultisme. En dat is waar wij mee te maken kregen. Wij kregen te maken met vloeken, met alles. En eerlijk gezegd, wij weten allebei, wij staan hier voor jullie wetende dat wij het niet hadden overleefd. Zo'n aanval, en dat weten ze ook heel goed in Israël, overleef je niet in Israël, kan niet. Zonder Yeshua ben je niks. Het is echt puur alleen doordat hij is gestorven, doordat hij de prijs voor ons betaald heeft, dat wij leven. Daarna hebben we een hele bevrijding gehad. We zijn in het begin niet teruggegaan naar de synagoges, want we durfden niet eens daar. Het was heel moeilijk voor ons. En deze vrouw deed ook alles na van Shabbat. Het was heel moeilijk, want ze ging alles nadoen van God. Slecht te maken. Daar hebben we heel lang heel veel moeite mee gehad. Maar het was echt een grote bevrijding. Het heel proces en lang verhaal. Maar God had, toen hij ons gered heeft, toen hij ons eruit heeft gehaald, toen heeft hij ons op een gegeven moment ook gelijk aan het werk gezet. Ten eerste moesten we er ook gelijk van vertellen. We moesten getuigen. En dat bij mij persoonlijk was dat, ik moest gelijk op voor Nederland zingt op zondagochtend om 9:30 voor heel Nederland vertellen. Dat was wel heel moeilijk als archeoloog. Want wat doe je dan? Als archeoloog gaan vertellen dat Yeshua echt is, dat de Bijbel het levende woord van God is. En dat op tv, dan word je door de wetenschappelijke wereld niet meer serieus genomen. En alle rabbijnen, en dat was heel moeilijk, iemand die Jood is geworden. Maar dit was heel echt en ik moest getuigen. Het was het getuigen en het blijven vertellen was echt heel belangrijk. En toen heeft hij ons aan het werk gezet. Wij dachten dat alles rustig was, normaal. Maar toen kwam 2014. En in 2014 begonnen wij dromen te krijgen van God. Hele bijzondere. En die waren allemaal getimed op de Bijbelse feesten. En het begon eigenlijk met Pesach 2014. Toen hebben we 50 mensen in ons huis gehad. En de week daarvoor, toen heb ik zelf Yeshua op een gegeven moment aan het einde van mijn bed gezien. En hij zei, vertel ze over het Koninkrijk van God dat je gezien hebt. En het ging ook over Pesach. Belang vertellen van Pesach. We waren zo blij dat we vrij waren. Ik heb alleen maar gehuild de eerste keer. En toen gingen we naar, toen was 2014 aan het einde. Toen dachten we, nou is het rustig. En veel van jullie kennen dit verhaal misschien wel. op 3 november 2014, toen kreeg ik een droom. En in die droom was een vrouw van een traditionele kerk, die kwam naar me toe en die zei, ja, we moeten nu Pesach vieren, anders zit iedereen zijn agenda vol. En toen keek ik de volgende dag echt, Heer, is dit van u? Ja. En het was exact 5 maanden voor Pesach. En toen zei hij, 400 man. Toen zijn wij echt, ja, toen ging met veel bevestigingen. Diezelfde dag belde mijn moeder uit Amerika. Die had ook een droom gehad erover. En we wisten dat het van God was. Toen zijn we alles opgezet, de hele winter, al het werk, alles afgezegd. Om grote Pesachmaal te organiseren voor de kerk in Nederland. Want die was zo versplinterd. Dan word je wakker. Wij hadden die achtergrond helemaal niet. Ik wist er zelf echt helemaal niks van. En Ellie natuurlijk helemaal niet. Maar het enige wat wij zagen, waren heel veel gebroken mensen. En heel veel verschillende kerken die ze allemaal aan het oordelen waren over elkaar. En wij voelden Yeshua's liefde voor zijn volk. Vanuit mensen van allerlei kerken die van hem hielden. En hij wilde ze bij elkaar brengen op Pesach. Pesach 2015. Er was een hele lange weg. Er moesten er 400 mensen zijn. Wie was erbij? Er waren mensen. Jullie waren er natuurlijk bij. En nog veel meer. Het was een groot wonder. 1,5 maand van tevoren is alles uit elkaar gevallen. Hadden we niks meer. Helemaal niemand. 1 maand van tevoren gingen de kaartjes online. Was binnen een week uitverkocht. En een week van tevoren kwam er nog een Joodse man naar mij toe. Die ook Yeshua had leren kennen met dromen. En hij zei, mag ik bij jullie Pesach vieren? Want ik kan nergens anders naartoe. Was voor hem heel moeilijk. En er kwamen ook Iraniërs. Die waren vluchtelingen. Die kwamen ook naar ons toe. Dat was zo ontzettend mooi. En uiteindelijk zaten wij op die Pesach onder een bloedrode maan. Dat was toen. Op dezelfde avond dat Obama het Iran-verdrag getekend heeft. Zaten wij met Israëli's die Yeshua hadden leren kennen via dromen. En met Iraniërs aan tafel elkaar te zegenen. En met 400 mensen vanuit de kerk aan tafel. Uit allerlei kerken. Het was echt een groot wonder. Daarna zijn we eigenlijk geroepen om allerlei feesten te gaan organiseren. Want dat was een groot vreugdejaar voor ons. Het was echt heel bijzonder. We hebben toen voor de eerste keer Shavuot heel groot gevierd. Dromen, wat ik vertelde, was dat planthoopdroom. Daarna zijn we Bazuinenfeest gaan organiseren. Bazuinenfeest was gigantisch groot in Woerden, waar ook veel mensen deel van waren. 2 jaar lang hebben we al prachtig al die feesten bij elkaar gevierd. Want we echt voelden dat we het voor hem deden. En dat was heel bijzonder. Echt om zo God mee te maken, eigenlijk vanuit zijn woord, maar ook mijn geest. Dus het is niet alleen het woord, maar het was ook al die dromen waar mensen denken dat komt. Nee, dat is echt. We hebben nu een beste vriend van ons. Ik zat net te denken, jammer dat hij er niet bij is. Maar hij is ook een Israëli. Komt uit Kibbutz Ginusar. En hij heeft ook 4, 5 jaar geleden Yeshua leren kennen op een bovennatuurlijke manier. Met dromen. En dit is wat God aan het doen is. God is dat aan het doen op een hele bijzondere. Ja. In 2015... gingen wij voor de eerste keer terug naar Israël toen wij Yeshua hadden leren kennen. En toen waren we daar, het was Chanukka. En toen hoorde ik in een droom, toen zei de Heer, a new dawn is rising over Israel. Een nieuwe dageraad komt op over Israël. En dat was zo bijzonder. En dat zie je ook eigenlijk nu afgelopen jaren. Wat er gaande is in Israël met de opwekking. Met veel mensen worden wakker gemaakt. Veel dingen die God aan het doen is natuurlijk voor Israël. Met Trump en alle dingen. Heel bijzonder. En er is nog een tweede deel. Ik moet even kijken qua tijd. Ik weet hoeveel. Hè? Mag nog even verder? Ik wil. Nogmaals, we hebben heel veel te vertellen. Ik zweet soms niet. Ik wil nog een klein beetje vertellen over wat dit jaar gebeurd is. over plant hoop. En wat het ook te maken heeft met die plantjes natuurlijk. Hè? En dit jaar... Ja, dus... Beta Tikwa, ja. Ja, precies. Hier, het is bijzonder dat we hier zitten bij Beta Tikwa, Huis van Hoop, om te vertellen over hoop. Want wij hebben letterlijk die hoop ervaren. We waren hopeloos, we hadden het niet overleefd. En Yeshua is degene die ons gered heeft. Niet alle andere dingen, niemand anders. Zonder dat hij was gestorven aan het kruis, hadden wij hier niet voor je gestaan. En toen zijn we erachter gekomen dat hij echt de Messias is. En heel veel dingen op een gegeven moment. Een van de grootste shocks die ik nog weet was, maar hij is al de wereld ingegaan. En dat was nog maar 4 jaar geleden voor mij dat ik zo dacht. Dat ik dacht, hoe kan het? Oh, want ik ken de profetieën vanuit Israël. Weet men dat als de Messias komt, dan gaat hij dus de wereld in met het licht. En op een gegeven moment dacht ik, ja maar wacht even, hij is al 2000 jaar de wereld ingegaan. Hoe kan dat? Dat zijn van die prachtige dingen, die realisaties. Wij zijn misschien een van de eerste groep, zeg maar, die dat hebben. Maar ik geloof zeker dat dat later ook in heel Israël gaat gebeuren. En dat is wat God aan het doen is daar. Dat de rivier van levend water daar door iedereen heen gaat. En dit jaar, ja, want we hebben natuurlijk heel veel feesten georganiseerd. En afgelopen, het was in... februari, toen zei ik, Heer, wat wilt u doen voor Pesach? Want wij hebben alle dromen en dingen, we hebben God heel dichtbij ervaren tijdens de feesten vooral. En ik zeg, wat wilt u, dat ik weer iets groots ga organiseren? Of dat ik het klein... Ik zei, Heer, als u niks doet, dan ga ik het eindelijk lekker thuis vieren met mijn gezin. Want dat is traditioneel, zoals door, weet je, gewoon klein... zoals het traditioneel is in de Joodse families. Ik was een beetje moe na al die jaren. Maar God had andere ideeën. En toen kwam hij in een droom en toen zei hij, ga naar Arlene Westerhof. En vraag of je daar Pesach mag vieren. Arlene Westerhof is een voorganger van een van de grootste pinkstergemeentes in Nederland. Profetisch pinkstergemeente in Amsterdam. Ze hebben nog nooit Pesach gevierd, ze weten er niks van. Helemaal klein, zelfs de voorgangers hadden het nog nooit gevierd. En ik was er wel eens geweest. Maar binnen 3 dagen had ik contact met haar. En toen vertelde ik haar over de droom. En toen ging ze erover bidden, ging ze erover na. Zij is een grote leider in de kerk in Nederland. Een week later zei ze, nou, ik denk dat dit van God is, we gaan het doen. Alleen ik moet het wel door mijn bestuur halen, want ik beslis niet alleen. Nou, dat was natuurlijk met een kerk van 800 man. Ging zij het door de bestuur halen, maar ja, de tijd drong. Het was 1,5 maand voor Pesach. En eindelijk 3 weken voor Pesach, op de eerste Nisan. Toen zei ze, goed, we doen het. Maar toen wisten we niet meer hoe. We hadden geen muziek, we hadden niemand om het te organiseren. Ze zegt, ja, ik weet niks. Dan moet je het wel zelf doen. Ik denk, ja, hoe moet ik dan in zo'n grote gemeente Pesach gaan vieren? Ik kende niemand daar, hè. Gewoon alleen 2, 3 mensen die daar waren. Maar... En toen zei ze, maar je krijgt van mij 5 minuten om op het podium te vertellen wat Pesach is. Dus en ik had toen een droom gehad wat ik ging zeggen. En ik stond op het podium, kreeg 10 minuten uiteindelijk. En ik heb uitgebreid een stukje getuigenis verteld. En gelijk daarachteraan over wat Pesach is. En waarom het belangrijk was voor de kerk in Nederland. Om het te gaan vieren. En na de hand vroegen, zijn er mensen die willen helpen? En toen kwamen er 35 vrijwilligers... Inclusief de muziek, inclusief de mensen die de vrijwilligers organiseren. Alles was geregeld. Ik hoefde niks te doen. We hoefden alleen maar te komen. Het was een bovenzaal die klaar was gemaakt. Zo mooi. En dit jaar hebben we met 140 mensen in zo'n grote Pinkstergemeente Pesach gevierd. Ook gewoon echt, dat was zo bijzonder. En voor de meeste, ik denk 99% van de mensen die daar zaten, die hebben het nog nooit gevierd. Maar God is aan het roepen. En mensen bij elkaar aan het brengen aan zijn tafel. En twee dagen later, toen was het, de kalenders waren dit jaar weer samen, hè? Dat weten jullie natuurlijk. En dat was op opstandingsochtend, paasochtend. En toen was ik aan het lezen en opeens wat zie ik? Joshua 1. En er staat, maak je klaar, want binnen 3 dagen ga je het land in. En omdat ik die grote Pesach had georganiseerd, had ik me geen tijd gehad, want ik zou met de Diamant kinderprogramma naar Israël gaan om nieuwe afleveringen te maken. Ik had alleen geen tijd, maar God zei, maak je klaar, binnen 3 dagen ga je naar Israël. 3 dagen later stond ik in Nazareth. Gelijk daarna zijn we het land ingegaan. En die hele reis die we gehad hebben, die was zo bijzonder. Want we zijn eigenlijk daar in Israël. Elke avond was het van bergtop naar bergtop. Op een hele speciale manier dat we het land zijn ingegaan. En dat was ongeveer die tweede of derde avond in Nazareth. En toen had ik een droom. En toen zei de Heer tegen me, kan je uitleggen wat de geestelijke betekenis van Nazareth is? Nou, als ik dit aan jullie vraag, ik denk, dit is een Messiaanse gemeente, ik denk dat heel veel van de mensen hier dat al weten. Yes, Netzer. Precies. Plant hoop. Ik had er alleen zelf nog nooit van gehoord. Ik kende het niet. Maar Yeshua gaf, zoek dat op. Dus ik ben onderzoek gaan doen in Nazareth. En kwam er dus achter inderdaad dat het woordje dat Nazareth komt van het woordje Netzer. Wat scheut inderdaad betekent. En wat prachtig te maken heeft natuurlijk met de profetie van, Jesaja. Jesaja 11 vers 1. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isai. Heel bekend voor jullie. Voor mij niet hoor. Was totaal nieuw. En dat was ook wel heel bijzonder, want wij leerden inderdaad de betekenis van dat twijgje. Want de afgehoopte strank van Isa is echt was een teken dat er geen hoop meer was voor Israël in de tijd van Jezus. Dat was een soort stronk wat vertegenwoordigde het koninkrijk van David, die eigenlijk bijna niet meer toen was in de tijd van Jezus. Maar 1 kleine familielijn, die was er nog uit Juda en die is gaan leven in Nazareth. En die hebben zich Nazareth genoemd. Om vanwege de profetie van Netzer. En de Netzer zou het scheutje zijn, het hoop dat weer zou opbloeien. Omdat er een leider zou zijn in Israël die hoop zou geven. En voor ons voelde een beetje hetzelfde. Want het was heel bijzonder dat God juist die droom had gegeven, plant hoop. Dan kwamen we weer. Want wat is dat eigenlijk, dat scheutje? Dat was iets wat is overleden, wat eigenlijk geen hoop meer heeft. Net als eigenlijk die staf van Aaron ook. Dat is een stuk afgehakt van een boom. Dat is ook overleden. Maar dat geeft God weer kracht. God geeft dat doordat je ligt in het aangezicht van God, dat je bij hem bent. En voor ons was dat letterlijk en figuurlijk. We hadden Yeshua leren kennen. En door zijn kracht kregen wij weer die hoop. Want eigenlijk, als je dit nagaat, als je kijkt naar de betekenis van Netzer natuurlijk, is het een soort plantje van hoop. En Yeshua wordt natuurlijk altijd vaak genoemd, Yeshua van Nazareth. En Yeshua betekent redding. Dus het was echt een soort redding voor de mens en hoopgevend. En toen dacht ik, ja, maar in Israël noemen ze zich allemaal Notsrim, de christenen. Notsrim, wat betekent dat dan? Dat is ook, Notsrim komt van hetzelfde woord als Netzer. Christen zijn eigenlijk betekent hoopplanters. Hoopplanters, omdat je voortgaat. Omdat je, net als wat hij deed. Vanuit de donker naar het licht. En het was een hele bijzondere reis. En nogmaals, een spruit van hoop dat geeft in onze tijd. Even kijken hoor. En het was ook erg bijzonder dat wij vandaag dan weer mogen spreken hier. En dat gaat over Korach, over die staf van Aaron die tot bloei kwam. Wat heel veel betekenis voor ons heeft. Zeker met Ellie's achtergrond. En dat willen wij ook vertellen. Dat het aan het bloeien is, dat God dat aan het doen is. Al die afgelopen jaren hebben we heel vaak aan God gevraagd van, wat wilt u dat we doen? Hè? Want wij willen eigenlijk alleen nog maar doen wat hij wil. Daarom zijn we Planthoop begonnen. Planthoop Israël. Op het bazuinenfeest. God has perfecte timing. Elke droom die ik je van vertelde was getimed naar die feesten. We hebben natuurlijk, wat ik al zei, we hebben de Pesachs georganiseerd, de Bazuinenfeest. En heel veel mooie Shabbats gehad bij ons thuis. Om de kerk bij elkaar te brengen en hoop te geven. Maar we hadden altijd gedacht, we blijven in Nederland. En dan leer je Yeshua kennen. En dan zegt hij, teruggaan. En dat is een punt waar wij nu op zitten. Want ja, dan leer je God kennen. En het is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan kom je erachter dat alle beloftes in de Bijbel echt is. Dat de God van Israël leeft. En dat Yeshua leeft. En dat hij echt zegt, dat het echt waar is. Dat Joden gaat terug naar Israël. Nu. En zelfs op het bazuinenfeest vorig jaar, heel duidelijk, ga en we moesten snel. Dus daar zitten wij nu eigenlijk in een proces van komende maanden, komend half jaar. Ik weet niet precies wanneer het zal gebeuren, maar we gaan die kant op. En we hopen daar dat Netzer, die plantje, het plantje van hoop, dat nemen we mee. En die planten we daar in de grond. En we gaan daar door vertellen over Yeshua en de prachtige dingen die God voor ons gedaan heeft. En Planthoop zelf, wij organiseren daar dingen of hier dingen. Het is een combinatie. Want wij hebben, we doen bijvoorbeeld ook veel bidden voor mensen. En bevrijding en genezing en dat soort dingen. Ja, we hebben God echt heel dichtbij ervaren. Zowel in het woord als in geest. En dat is heel bijzonder. Dus wij gaan ook vooral in Israël ook om gewoon te bidden voor al die mensen. Heel veel mensen die met Kabbalah bezig zijn. En daar is echt een doorbraak geweest bij ons. Want wij zijn daaruit bevrijd. En dat is echt een ding op dit moment. Niet alleen in Israël trouwens, en zeker in alle Messiaanse gemeentes. En daar wil ik wel even iets over zeggen. We hebben daar heel veel mee meegemaakt. En er is weinig onderscheid bij christenen, bij Messianen, over wat Kabbalah is. Er is een grote verwarring. Want als ik bij sommige mensen kom, dan zeggen ze, ja, gematria, dat is Kabbalah. Nee, dat is niet Kabbalah. Dat is van God. Maar het wordt wel gebruikt door Kabbalah. Of ze hebben andere dingen, delen. En het is heel moeilijk te definiëren wat het nou precies is. En waar maak je het onderscheid? Daarom is het heel goed wat je zegt. Denk er goed over na. Over dingen die... Want het is echt op dit moment... In veel gemeentes aan het binnendringen. En dat moet je niet accepteren. Hoe weet je het eigenlijk? Dit is hoe ik het heb gedaan. Hoe weet je op een gegeven moment wat wel of niet is? Soms weet je het niet. Dus maar één manier. Heel dicht bij Yeshua blijven. Dat is de enige manier. Anders hadden wij het niet gered. Alleen echt gefocust op hem blijven. Wherever you go. So, that's it. Ja. Kom maar even. Ah. Oh ja, heel goed, dankjewel. Ellie wilde me dat ik jullie er even aan herinner dat we hebben achterin aan de tafel hebben we brochures. Ah, jij was ook al voorbereid. Dankjewel. Dat gaat echt over de stichting die we gestart zijn om wat wij gaan doen vanuit de kerken hier in Nederland supporten dat we richting Israël kunnen gaan en wat onze visie daarvoor is. Dan hebben we een contactkaart. Als jullie met ons gewoon in contact willen blijven, je wil op onze mailinglijst, schrijf even hier op. En dan, wij sturen niet heel vaak wat hoor, misschien één keer per maand of zoiets. Dan kan je op de hoogte blijven. En er is ook nog een DVD van de Pesach van 2015, die ligt daar, maar die is te koop. En nog een Haggadah die we vorig jaar hebben gemaakt. Aan de hand van al die feesten die we gemaakt hebben. Dus die is daar ook voor te koop nog. En I think that's it. Ellie zal zo meteen, die wil ook nog even bidden voor jullie alles.
Ja, want straks aan het eind van de dienst, dan wil ik vragen of Ellie de priesterzegen uit wil spreken. Want wie kan het hier anders beter doen dan... Iemand uit het priestergeslacht, dus heel hartelijk dank voor jullie verhaal, heel boeiend.